Lucas hoofdstuk 15. Dit zegt Gods woord. Al de tollenaars en de zondaars die kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden en zeiden: deden ontvangt zondaars en eet met hen. En nu sprak tot hen deze gelijkenis en zei: welk mens onder u die 100 schapen heeft en één daarvan verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter en gaat het verlorene na totdat hij het vindt. En als hij het vindt, draagt hij het verheugd terug op zijn schouders. En wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over een zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die zich niet hoeven te bekeren. Of welke vrouw steekt niet als zij 10 drachmen heeft en 1 drachme verliest een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij die heeft gevonden, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb mijn drachme gevonden die ik had verloren. Zo zeg ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. En u zei: iemand had 2 zonen. En de jongste van hen zei tot zijn vader: vader, geef mij een deel van het bezit dat mij toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. En na niet vele dagen pakte de jongste alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven. Toen hij nu alles had verteerd, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En ging heen en vervoegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn velden om varkens te weiden. En hij begeerde zich te verzadigen met de peulenschillen die de varkens aten en niemand gaf zich hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden en ik verhaal hier van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep snel op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem innig. De zoon zei tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard die zoon te heten. De vader echter zei tot zijn slaven: haalt vlug het beste kleed tevoorschijn en trek het hem aan en doet een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en haalt het gemeste kalf, slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Nu was hun oudste zoon op het veld, en toen hij terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat kon zijn. Deze nu zei tot hem: uw broer is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. Hij echter werd toornig en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader nu ging naar buiten en spoorde hem aan. Hij antwoordde echter en zei tot zijn vader: zie, zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw gebod overtreden. En mij hebt u nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nu echter die zoon van u gekomen is, die uw vermogen met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij echter zei tot hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is het jouwe. Wij nu moesten vrolijk en blij zijn, want deze broer van jou was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nu, broeders en zusters, u merkt dat ik ervoor gekozen heb om gedurende enkele weken deze overbekende gelijkenis voor uw aandacht te brengen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat wanneer dat wij er ons op toeleggen en onszelf openstellen, misschien voor de eerste maal of bij hernieuwing, de God gaan ontmoeten die de Heer Jezus wil dat wij ontmoeten. Want dat is ook de hoofdreden waarom de Heer Jezus in deze gespannen situatie deze gelijkenis voorhoudt aan schriftgeleerden en fariseeën die menen God te kennen. Maar aan het eind van de rit tot de schokkende vaststelling moeten komen dat hun hart wel heel ver van God verwijderd is. Deze gelijkenis is geen veilig zondagsoverhaal om rustig en ontspannen te luisteren, maar het is een doodernstig oorlogswapen die het koninkrijk van God openbaart, bedoeld om religieuze bolwerken met dikke muren te slopen, waarachter die schriftgeleerden en die fariseeën zich zo veilig weten. De Heer Jezus die we hier ontmoeten, is niet Jezus zacht en zoet, die alledaagse verhalen vertaalt met een hemelse betekenis, maar heel gewichtig de belofte van het leven voorhoudt voor wie het wil aannemen, en hem veroordeelt die het niet willen aannemen. Jezus' gelijkenis is namelijk voor niemand die het aanhoort, vrijblijvend. Evenals in het derde onderdeel, zoals we gelezen hebben, de oudere broer voor een keuze staat, om ofwel niet binnen te gaan op het feest van de Vader, ofwel binnen te gaan. Zo staat in ieder die deze gelijkenis aanhoort, op dezelfde keuze. En er is voor de oudere broer geen andere manier om op dit feest te komen dan de Vader te accepteren voor wie dat hij is, en naar waarheid een zoon van zijn Vader te worden. De stap zetten om naar binnen te gaan, dat is tevens de eerste stap om als zijn Vader te willen worden. En de reactie van de oudere broer op de aansporing van zijn Vader om toch naar binnen te gaan, blijft een open vraagstuk. Maar niet zonder reden, geloof ik. Het blijft onbeschreven, opdat wij die het te horen krijgen, ons eigen einde zouden schrijven. Wij die evenals de schriftgeleerden en de fariseeën toen, al een hele tijd uit naar de komst van de redder van deze wereld. En zoals de Heer Jezus toen naar Gods belofte onder de zijnen kwam, ja, zo zal hij opnieuw komen. Maar de vraag is alleen of dat het feest van de Vader met of zonder ons zal doorgaan. Eén ding is zeker, dat er voor consequente zonen en dochters, zoals die oudere broer, die elke morgen opstaan om de ene voet voor de andere te zetten, om plichtsbewust te doen wat juist is, weinig hoop is, hè? Er is nu eenmaal geen plaats, en sorry voor mijn bewoording, maar er is nu eenmaal geen plaats voor azijnpissers op het feest van de Vader, die altijd wel een reden hebben om ongelukkig en ontevreden erbij te lopen, en die net als de oudere broer, diep in hun hart, en die dat ze eerlijk zijn, boos zijn op God. Is het niet om zaken in hun eigen leven, dan is het om dingen die rondom hen gebeuren. Dat is de levensvreugde van hen, voor wie dienen van God er hoofdzakelijk in bestaat, opgelegde plichten te vervullen en binnen de lijntjes te kleuren. En ik zou eerlijk gezegd de christen die vandaag zo door het leven stappen geen eten gaan geven. Mensen van wie dat een aangezicht kennelijk nog niet op de hoogte is van wat dat ze van harte beleiden te geloven. Die net zo min als de schriftgeleerden en fariseeën vrolijk en blij worden van de blijdschap van God. Hoewel als ze wekelijks onder de genadevolle klanken van Gods woord komen, er niet warm of niet koud mag worden. En evenals gisteren en de dagen voorheen, gewoon verder boeren. Maar, zoals dat Herman vorige zondag met veel vrijmoedigheid getuigde, kan voor wie dat het echt wil, het toch heel anders worden. Maar dan had het, zoals dat ook voor Herman het geval was, ons godsbeeld grondig bijgesteld moeten worden, met een radicale ommekeer tot gevolg. Maar wie dat vorige week aandachtig heeft geluisterd, die zal ontdekt hebben dat Hermans grote zonde, dat dat niet gelegen was in alcohol, drugs of rock'n'roll. Maar hoe dat Herman voorheen dacht over God. Dat lag de kern van zijn probleem. Wie veel vergeven is, heeft veel lief, zegt de Heer Jezus. En dat was ook de tekst van vorige week. Maar dat betekent niet dat om innige liefde voor de Heer Jezus te kennen, dat je daarom een liederlijk leven moet geleid hebben, zoals zo vaak wordt gedacht. Het feit is gewoon dat wij mensen door hoogmoed en trots zo verblind kunnen zijn, dat in sommige gevallen ja, men eerst heel diep moet zinken, vooraleer men nederig genoeg is om de waarheid onder ogen te willen zien, dat men totaal van God vervreemd is. En bij de ene wordt die vervreemding gezien in zijn godsdienstig leven en bij de andere in zijn liederlijk leven. Maar wie meent, net zoals die schriftgeleerde fariseeën, daar een onderscheid in te vinden, die beseft nog niet wat dat voor God zonde is. Want alle mensen wandelen in dezelfde duisternis en volharden in dezelfde boosheid. Men blijft weg van God die ons als zijn beelddragers geschapen heeft om in zijn licht de mensen te worden die wij horen te zijn. Ja, en onwaarschijnlijk lijkt de terugweg van de jongere broer naar de dorpel van het huis van zijn vader veel langer dan in één stap om binnen te gaan die oudere broer hier moet zetten. Maar voor God is er geen onderscheid, mensen. Hun hart is even ver verwijderd. Ook voor de oudere broer is de nederigheid die de jongere broer daarbij die varkens gevonden heeft, noodzakelijk om waarlijk Gods genade te kunnen aanvaarden. Nou, misschien denk je ondertussen dat ik volop bezig ben met de aandacht te vestigen op dat laatste onderdeel van die gelijkenis hier, maar ik maak hier gewoon gebruik van uw vertrouwelijkheid met die passage, om al in de aanvang aan te geven wat uiteindelijk de bedoeling hier is van de Heer Jezus met deze gelijkenis. Want, laten we niet vergeten, vrienden, dat Jezus' laatste woorden die voorafgaan aan de openingswoorden van dit 15e hoofdstuk, in hoofdstuk 14, vers 39, luiden als volgt. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En wie zijn het, vrienden, die bereidwillig zijn om te horen? 15 vers 1. Al de tollenaars en de zondaars die kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. Het is namelijk zo dat de mensen van wie je het meest verwacht dat ze bereid zijn om te horen, de mensen die erom bekend staan zeer godsdienstig te zijn, spreekwoordelijk de vingers in hun oren stoppen. En de laatste van wie je verwacht dat ze aandacht zouden hebben, die mensen zijn die juist op Jezus golflengte hier gevonden worden. Ik vind dat een prachtig beeld. Alle tollenaars en zondaars verzamelen zich telkens opnieuw rond de Heer Jezus om naar hem te horen. Ja, het was niet zo dat die mensen zich helemaal achteraan bevonden en nu dan een keer een fragmentje van Jezus onderwijs oppikten. Nee, toen dat de Heer Jezus deze mensen uitnodigde met de woorden wie oren heeft om te horen, laat hij horen, dan verzamelden ze zich ineens spontaan dat soortje ongeregeld rondom hem. Een spontane samenkomst van zondaars en landverraders, waarvoor de schriftgeleerden en de fariseeën hun neus ophaalden en onthalen met humor. Veel woorden waren er niet voor nodig. Je kon het zo van hun gezicht aflezen dat Jezus' verwelkoming en zijn gastvrijheid om met die mensen aan tafel te gaan, dat dat zwaar tegenviel. Een reactie die zijn weerklank vindt in het gemor van de Exodus-generatie in de woestijn, toen dat ze evenmin Gods aanwezigheid in hun midden onderkenden. En ik weet niet of dat die opgevallen is, vrienden, maar het valt hen zelfs zo moeilijk dat ze nog niet eens Jezus' naam over hun lippen krijgen, alsof dat het een vloek geworden is voor hen. En waar dat ze een beklag over doen, dat is niet minder dan de essentie van de evangelieboodschap. Deze ontvangt zondaars en eet met hem. Ja, zonder bewust te zijn brengen ze onder woorden waar dat het de Heer Jezus precies om te doen is. Maar ze hadden het niet zo voor zijn evangelisatiecampagne. En daarom waren ze ook niet bereid gevonden om te horen naar zijn bedoelingen. Ze hadden al genoeg gezien en het was hen duidelijk dat Jezus een man met een missie was. Het was ook niet voor het eerst dat ze zo hun vragen hadden bij Jezus zijn programma. In Lucas hoofdstuk 5 vers 30, ja, dan zie je dat die heilige pretbedervers dreigen dat bekeringsfeestje van Levi de tollenaar te verstoren. Ik zal het je voorlezen. De fariseeën en schriftgeleerden mopperden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet u en drinkt u met de tollenaars en de zondaars? En Jezus antwoordde en zei tot hen, zij die gezond zijn hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. En ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. En ook in Lucas 19, enkele hoofdstukken verder, Lucas 19 vers 10, wanneer dat Zacchaeus besloten heeft om zijn leven radicaal over een andere boeg te gooien, en Jezus prompt dat huis van de tollenaar binnengaat, en in blijdschap zegt dat de behoudenis aan dit huis ten deel gevallen is, ja, deelt de morele politie wederom niet in zijn vreugde. Nu, de geschiedenis leert ons dat schriftgeleerden en fariseeën merkwaardig genoeg een gelijkaardig onderscheid maakten als vele christenen dat vandaag nog steeds doen. Je kent dat onderscheid wel, hè? De wereldse mensen en de ware gelovigen. Wel, zo maakten ook de schriftgeleerden en fariseeën onderscheid tussen Gods volk, waartoe dat zij zichzelf rekenden, en alle overigen dat waren het volk van het land. Je had het volk van God en je had het volk van het land. En als dusdanig voelden zij ook geen enkele verantwoordelijkheid, alleen maar voor het volk van God, maar voor het volk van het land, daar hadden ze geen bemoeienis mee. En waarom niet? Wel, staan we toe om dat te illustreren door enkele van hun leefregels voor te lezen. Wanneer een man tot de mensen van het land behoort, hoor je, de mensen van het land, vertrouw hem dan geen geld toe. Neem geen getuigenis van hem aan, vertrouw hem geen geheim toe, stel hem niet aan als hoeder van een weeskind, maak hem niet de beheerder van liefdadigheidsfondsen en vergezel hem niet op een reis. Nu, ik moet zeggen, 30 jaar geleden zou ik wellicht u ook aangeraden hebben om met de mensen van de wereld toch waakzaam te zijn. Maar ondertussen heb ik uit ondervinding geleerd dat evenmin aangeraden is om met sommigen die zich christenen noemen, om hen in vertrouwen te nemen. Ik kan ook mensen leren kennen die geen christen zijn, die je gerust met een gerust hart veel kan toevertrouwen. Maar toen mevrouw en ik tot geloof kwamen, 30 jaar terug, werd ons aangeraden om de laatst genoemde leefregel van de fariseeën, dat erop aangestuurd wordt, geen omgang met de mensen van het land te hebben, om dat ook niet te doen. Ingaan op een uitnodiging om vriendschappelijk met hen aan tafel te gaan, ja, dat werd bestempeld als vriendschap met de wereld, hè. Vriendschap met de wereld. Het was gewoon beter om contact te vermijden. Nu, alhoewel dat hier in de vuurtoren bij mij weten toch niet langer aanbevolen wordt, u mag het tegenovergestelde zeggen, maar ik denk het niet, moet ik zeggen dat ik langs de andere kant ook maar zelden hoort dat men mensen uit de wereld aan tafel ontvangt, of dat men van plan is om bewust mensen te gaan uitnodigen. En hoewel dat we er misschien anders tegenaan kijken, ja, moet men gewoon toch heerlijk zijn dat we qua praktijk achterop blijven hinken. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel. Nu, om terug te komen tot deze leefregels hier, deze verklaren waarom dat die schriftgeleerde fariseeën het zo moeilijk hadden met de Heer Jezus. Ze beschouwden hem natuurlijk als een rabbi, een leraar die de Torah onderwees. En zo iemand werd geacht naar die principes te handelen. Maar ja, de Heer Jezus die liet zich door dergelijke regels zijn missie helemaal niet aan banden leggen. Nee? Hij zocht juist gemeenschap met de mensen van het land. En we dienen goed te begrijpen, vrienden, dat hoe dat schriftgeleerden en fariseeën tegen deze mensen van het land aankeken, dat dat voortvloeit uit een denkwijze die volledig het tegenovergestelde meent van wat dat de Heer Jezus in deze gelijkenis had onderwezen. Om dat te illustreren, geef ik u een typisch Joods gezegde van die dagen. Er is vreugde voor God, moet goed horen, er is vreugde voor God, wanneer zij die hem uitdagen uit deze wereld verdwijnen. Er is vreugde voor God, wanneer zij die hem uitdagen, door hun levenswandel natuurlijk, uit deze wereld verdwijnen. En het is tegen die achtergrond, broeders en zusters, dat de Heer Jezus hun verwrongen godsbeeld in vraag gaat stellen en verklaren waar dat God werkelijk zijn vreugde in vindt. De Heer Jezus gaat hier meesterlijk aan de hand van de regel van 3, 3 verhalen vertellen die op elkaar voortbouwen. Waarin dat telkens wat dat verloren is, toeneemt in waarde op basis van de verhouding en de relatie. Het begint bij een schaap, een bron van inkomsten, is waardevol 1 uit 100. Vervolgens een drachme, wellicht onderdeel van een bruidschat, is veel waardevoller, 1 op 10. En vervolgens, een kind, kan er iets waardevoller zijn dan een kind? 1 zoon van de 2. En de acties die de herder hier en de vrouw en de vader ondernemen, zijn een metafoor voor wat God door de Heer Jezus aan het doen is. Dat is hier het hele punt. En de Heer Jezus die opent zijn gelijkenis met een appel te doen aan een gezond verstand. Vers 4. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en 1 daarvan verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter en gaat het verlorene na, totdat hij het vindt. Ja, die metafoor van een rondtrekkende schaapherder met zijn kudde is vooral wie dat hoort zeer herkenbaar, he? Gods zorg voor Israël zijn kudde in de woestijn. En hoe was het toen weer met die mopperaars vergaan? Het is duidelijk, denk ik, dat de Heer Jezus hen ernstig wil waarschuwen om niet de desastreuze fouten van hun voorouders te herhalen. Er is trouwens een rabbijns commentaar op het boek Exodus. Ik vond het toch wel bijzonder, ik wil het toch met jullie delen. Dit verhaal van een verloren schaap verbindt met Mozes zijn waardigheid om Israël te leiden. Of dat in de Heer Jezus zijn dagen al rondcirculeert, is niet echt duidelijk. Maar het is in dit verband, vind ik, toch zeker het vermelden waard. Het gaat als volgt. Terwijl dat Mozes in de woestijn de schapen van zijn schoonvader aan het hoeden was, liep er een jong lam weg. En Mozes ging het zoeken en hij vond het bij een bron waar dat het aan het drinken was. En Mozes zei tegen dat schaap, ik wist niet dat je wegliep vanwege de dorst. Je moet wel erg moe zijn. En dus nam Mozes het schaap op zijn schouders en droeg het terug. En toen zei God, omdat je barmhartig de kudde van een sterveling leidt, zul je zeker mijn kudde Israël hoeden. Exodus Rabbaal 2 vers 2 moest het op uw nachtkastje staan. Nu of dat die legende, beste mensen, al gekend was of niet, is nu niet zo belangrijk. Maar wat dit verhaal wel aantoont is, dat wat de Heer Jezus vanzelfsprekend vindt, de kudde achterlaten om één verloren schaap te vinden, precies is wat van een herder in die dag verwacht wordt. Een herder in het oude Midden-Oosten, die zou nooit het verlies van één schaap op 100 een acceptabel verlies vinden. En dat ligt toch in onze huidige economie wel anders. Ik wil er toch een momentje bij stilstaan. Want er is al heel wat gezegd en geschreven over het feit of dat dan nu wel verantwoord is om de meerderheid achter te laten voor dat ene schaap. En dat zijn nu typisch van die hedendaagse westerse overwegingen. Sorry, maar het is toch wel de bedoeling dat wanneer de herder hier die op zoek gaat naar dat ene schaap, aan het eind van de avond met onderschapen en niet met één schaap op overblijft. Hé? Maar de vraagstelling of dat verantwoord is, dat laat zien, vrienden, dat in onze westerse maatschappij de waarde van iets door andere normen bepaald wordt. Het kosten-baten-plaatje. Ja, waarom je verlies niet neemt? Als er maar één schaap ontbreekt, is dat de moeite waard? Als je er nog één en één te over hebt om op terug te vallen. Rendement op investering. De kosten van zaken doen. En we passen onze economie en waardestatistiek eindeloos toe op allerlei zaken. Broeders en zusters, ik hoef er u toch niet aan te herinneren, zeker dat de belangrijkste zonden in onze snelle maatschappij onproductief zijn en inefficiëntie is. En daarom moet ook alles zo productief en efficiënt mogelijk georganiseerd worden, nee? Om het maximum eruit te halen. Ja, organisatie is tegenwoordig een levensmotto, hè? Kan het allemaal zo gemakkelijk zijn, waarom moet je zelf moeilijk maken? Je moet leren in gemak zoeken. Het zijn veel gehoorde reacties. Soms is dat gepast, ik heb daar geen probleem mee. Maar om die reden is ja het grootst mogelijke probleem tegenwoordig ons ongemak. We kunnen niet langer leven met ongemak in de 21ste eeuw. Zaken die ongelegen komen in de huidige door gemakzucht gedreven tijden zijn een geweldig probleem geworden. Hè? En in die hyperactiviteiten waarin dat we leven, mensen, ligt er dan ook wel een hele belangrijke test voor ons allemaal. Of dat we waarde toekennen aan zaken door alleen maar te kijken naar gemak en productiviteit. Of wij waarde toekennen aan zaken door alleen maar te kijken naar gemak en productiviteit. Er zijn heel wat zaken die ook voor christenen vandaag nog weinig of geen betekenis hebben. Omdat ze ons gemak, efficiëntie en productiviteit in de weg staan. En toen ik er zo over nadacht, is misschien wel aangeraden om de woorden van de Heer Jezus opnieuw eens in overweging te nemen. Vooraleer dat we opnieuw gaan antwoorden met bekende woorden op bepaalde vragen van, moet ik wel morgen gaan werken? Nee. Matthäus 6 vers 34 zegt de Heer Jezus, wees dan niet bezorgd voor morgen. Want morgen zal voor zichzelf bezorgd zijn. Voor elke dag is zijn eigen kwaad genoeg. Denk dat in onze huidige tijden dan misschien die woorden van de Heer Jezus nog een keer terug moeten ter harte nemen en overwegen vooraleer dat we dat cliché antwoord de dag van vandaag geven. Nu, om terug te komen tot de vraag of dat wel verantwoord is om die gehele kudde achter te laten voor één schaap. Het punt is, vriend, dat de bereidwilligheid van de herder om voor dat ene schaap, die 99, achter te laten, dat de emotie onderstreept die bij een verlies ervaren wordt. De waarde van iets wordt alleen maar groter wanneer dat verloren gaat. Ik denk dat allemaal al ervaren hebben. Dat pas de waarde van iets begint in te zien en te waarderen wanneer dat je moet missen. Nu, op dat moment wordt dat ene schaap in de ogen van die herder waardevoller dan die 99 samen. Punt. Nu, voor de fariseeën en de schriftleer waren Jezus zijn tafelgenoten hier van geen waarde. Niemand zou hen missen. Nou, ze waren juist de verhindering. Een verhindering dat Israël als collectief terug zou het volk worden van valeer en tot grote heerlijkheid zou komen. Al die zondaars en die tollenaars worden daar een verhindering voor, he. En wat dat eerste reden van die gelijkenis voor ons laat zien, is dat er voor God en de Heer Jezus niemand overbodig is en dat er niemand kan gemist worden. En er is niet alleen ruimte voor iedereen die Gods koninkrijk wil binnengaan, maar God en de Heer Jezus zijn zelf ook actief op zoek naar tafelgenoten. Voor de Heer Jezus gaat het om een nieuwe schepping en niet enkel om het beheren van religieuze statistiek naar resultaten. God en de Heer Jezus maken niet eerst een afweging om dan tot de conclusie te komen dat rendement de moeite niet waard is. Toch wel een belangrijk gegeven om te gaan beseffen dat efficiëntie en rendement in het koninkrijk van God niet de voornaamste waardemeter is, mensen. Want er zouden er onder ons ook maar weinigen zijn die bekend staan als een goede investering in het koninkrijk van God, als je het mij vraagt. In het koninkrijk van God is er gelukkig wel loon naar werken. En er wordt daarbij niet meteen gekeken naar productiviteit en rendement. Dan ben ik blij. Moest dat geval zijn, dan had ik hier al lang niet meer gestaan en dan had ik het al lang voor bekeken gehouden. Maar men is van nature zo gefocust op resultaat, ook onder christenen. Alleen resultaat bepaalt of dat iets de moeite is, of dat iemand succesvol is, en dus hoe werk leverde. Je moet succesvol zijn voor goed werk leveren. Als je succes hebt, lever je een goed werk. Maar in Gods koninkrijk, mensen, wordt men beloond naar de trouw waarmee men binnen zijn mogelijkheden zijn arbeid verricht. Herinner u de woorden van de Heer Jezus in de gelijkenis van de talenten. Wel gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Wees welkom op het feestmaal van je Heer. Matthäus 25, vers 21. Je hoort dan niks zeggen over productiviteit en rendement. Dat is dat precies niet aan de orde. Nu, om terug te komen tot de tekst, vers 4, ik herneem. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en één ervan verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter en haalt het verlorene na totdat hij het vindt. En als hij het vindt, draagt hij het verheugd terug op zijn schouders. Er wordt ons niet gezegd over de tijd en de moeite die het kost om het schaap te zoeken. En het verhaal eindigt ook niet wanneer je het hier vindt. En we stonden niet zo bij stil, maar als de herder het schaap gevonden heeft, dan moet het zwaarste onderdeel van de zoektocht nog beginnen. Maar nu moet dat schaap terug bij die kudde gevoegd worden, hè? En schapen zijn nu niet meteen volgzame dieren te noemen, en ze weigeren meestal alle medewerking. Zodanig dat er ook niks anders op zit dan het te vangen, het op je schouders te nemen en het naar huis te dragen. En ongeacht de last en de moeite die dat schaap veroorzaakt heeft, is er enkel vreugde bij die herder. Moet ik erover nadenken. Vreugde die in een gemeenschappelijke samenleving pas echt is, als je het kan delen met anderen. Vandaar vers 6. En wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bij en zegt tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die zich niet hoeven te bekeren. Broeders en zusters, de oproep om samen verheugd te zijn met de vreugde van de herder, Ja, dat staat natuurlijk in schril contrast met de gemopper van die fariseeën en schriftgeleerden. Ja, de herder heeft nu eenmaal die 99 geen complimentjes omdat ze niet afdwalen en hij verheugt zich ook niet in hen. En de vraag stelt hem hier natuurlijk, wanneer dat iemand van onze gemeenschap afdwaalt, broeders en zusters, en terugkomt, wat is dan onze reactie? Ik hoorde een tijd terug het geval van iemand die na meer dan 15 jaar terugkwam in de kerk en op weinig sympathie kon rekenen. En bij manier van spreken helemaal achteraan mocht gaan zitten, nee, om opnieuw zijn plaats te verdienen in de groep. Ken je dat? En er was gemopper en veel gepraat over de zonde waarin dat die persoon toch zo lang had kunnen leven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kortom, het was overduidelijk dat die gemeenschap zich veel beter voelde dan hij die bekering nodig had. En toen ik er opnieuw zo over nadacht, vroeg ik voor mezelf af wat dan mijn eerste reactie was toen de Herman hier opnieuw binnenkwam na 10 jaar onder de radar te zijn gebleven. En nu dat zijn verhaal mede door zijn recente getuigenis voor iedereen hier bekend raakt, wat overheerst er eigenlijk bij ons? Dankbaarheid en vreugde omdat hij terug is, of dankbaarheid omdat wij in al die jaren gelukkig nog nooit zo diep gevallen zijn, is hè? En waarom stel ik die vraag? Omdat dat precies de houding is die zichtbaar is bij Simon de Fariseer, die ook zichzelf niet als een schuldenaar zag. En de houding die ook gezien wordt bij de Fariseer in de tempel, die ook God dankte dat hij niet was, als al die andere zondaars. Broeders en zusters, iedereen van ons heeft bekering nodig. En dat is geen eenmalige gebeurtenis, maar een levenswijze die noodzakelijk is om te groeien als discipel van de Heer Jezus. En dat wil ik niet meer zeggen, dat bedoel ik niet te zeggen, dat je eerst moet goed diep vallen om te kunnen groeien. Maar wel, dat je moet eerlijk zijn met jezelf in het licht van Gods woord. Eerlijk zijn met jezelf in het licht van Gods woord. Want ik weet niet of dat u al opgevallen is, als je een keer rondkijkt, maar hen die onder ons het meest gegroeid zijn in de afgelopen jaren, dat zijn wel de mensen die op een gegeven moment bij zichzelf vastgesteld hebben, dat om een of andere reden, maakt niet uit, maar dat om een of andere reden niet meer zo verder kon. En dat zijn niet de meest aangename momenten in het leven, maar ze brengen uiteindelijk wel vreugde en dankbaarheid met zich mee. Ze zorgen ervoor dat je spontaan blijdschap kent met de Heer over wat dat eens verloren is gegaan en teruggevonden is. Ik hoop dat het ook ons aller deel is of mag zijn. Amen.